vrienden delen weer niet. En nu ligt het niet aan de inkt. Ligt het aan de printer. Vorige keer. De allereerste keer. Dan hebben we het gehad over leven. En we hebben ook duidelijk gemaakt van. Het leven komt van God. Het is God die ons leven geeft. Het is God ook die ons doel geeft. Dat is waarom we hier zijn. Gisteravond had ik een gesprek met een man die zegt van ja, ik zou graag christen zijn, maar ja, dat kan niet, want God bestaat niet. En we hebben gesproken over verschillende dingen, maar het is God is het die beslist wie leeft, wie doodgaat. Hij is het die zegt dit is goed, dit is kwaad, dit is leven en wij hebben eigenlijk te aanvaarden of niet. Wat hij zegt. Dus wij kunnen, en dat is technisch gezien, kunnen wij allerlei dingen doen. Dat hebben we ook gezien. Hè? Dus wij kunnen het leven tegenhouden door onze technologische dingen. Maar mogen we dat doen? Is dat goed? Is het eigenlijk, zijn we een kind aan het doden? En dat hebben we ook al bekeken. Vorige keer keken we naar, mag ik als mens, mag ik beslissen wanneer er leven gegeven wordt? En we hadden het over die, wat gezegd wordt tegen Adam en Eva. Vruchtbaar en vermenigvuldig u. En we spraken over een absolute gebod. Het interessante is dat dat wat gezegd wordt tegen Adam en Eva, het wordt herhaald tegen Noach en zijn kinderen, maar ook tegen de dieren in de tijd van Adam en Eva, en ook tegen de dieren in de tijd van Noach. Later wordt het niet gezegd. Wij kunnen zien uit de natuur hoe wij gebouwd zijn, hoe God ons geschapen heeft, dat de normale consequentie van onze seksuele betrekkingen is dat kinderen komen. Dat is normaal. Maar we hadden gezegd dan vorige keer van die wat Adam en Eva gezegd wordt, is geen absolute gebod. In andere woorden, dat het altijd geldt voor alle mensen, overal. Want dat zou betekenen dat men, als men dat niet aan het doen is, dus als je alleenstaand bent, als je niet alles doet om zwanger te geraken, dat je bent aan het zondigen dan. Terwijl we weten dat in 1 Korinthe 7 bijvoorbeeld Paulus zegt van man en vrouw moeten niet apart zijn zonder dat met onderlinge goedkeuring en voor gebed. Maar dat betekent dat het wel mogelijk is om en niet zonder om geen seksuele betrekkingen te hebben. Dus het kan niet alle twee zijn. Het is geen absolute gebod, dus. Maar het is wel, en daar eindigden we vorige keer. Als wij gaan zeggen, ik wil geen kinderen meer hebben, of wij willen geen kinderen meer hebben, dan moeten we goed de vraag stellen van waarom zeg ik dat? Het is normaal dat er wel kinderen komen. Dat is de normale gang van zaken. Het is normaal dat wij vader en moeder worden, als wij getrouwd zijn. Maar we moeten dan niet zelf beslissen, dus ik als man hoor dat niet te doen zonder mijn vrouw hoort dat niet te doen zonder mij. Wij horen samen daarover te spreken en vooral is de gedachte van waarom doen we dit? Waarom willen wij geen kinderen? Is het een zelfzuchtig gedachte? Of is het dat we zijn er andere redenen voor? De andere kant van die vraag is: moeten wij er alles aan doen om zwanger te kunnen worden? Moeten we absoluut alles doen om zwanger te kunnen worden? En hier, net zoals met alle andere vragen die we behandelen, willen we eerst de principes vaststellen en beantwoorden. Dus als zwanger worden een absolute gebod is, men moet zich vermenigvuldigen, dan moet men alles doen om zwanger te worden. Dat is wat daaruit voortkomt. Dus als je alles, als je altijd overal mensen zwanger moeten worden, dat is als het een absolute gebod is. Maar ook als het geen absolute gebod is, en dat hebben we bekeken, mogen echtparen alles doen om zwanger te worden? Of moeten zij alles doen om zwanger te worden? Dat is een van de vragen die dan naar voren komt. Waar komt adoptie in deze formule voor, bijvoorbeeld? Wat is de bedoeling? Dus de basisvraag, wat is de bedoeling van kinderen hebben? Waarom willen we kinderen hebben? Is het alleen voor vermenigvuldiging? Was er, en dan ga ik weer terug naar die, wat God zegt tegen Adam en Eva. Was dat een gebod of was het een, zo zijn jullie gemaakt? Dus een kennisgeving van, zo zijn jullie. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Kijk, dat is een zegen van mij dat je zo gemaakt bent. Doe maar zoals je gemaakt bent. Is kinderen hebben, is de bedoeling daarvan alleen om de wereld te vullen met mensen. Voor Adam en Eva was dat zeker zo. Voor Noach ook. Het was nodig dat de wereld gevuld werd. Voor ons niet. Of heeft het te maken met ons geloof doorgeven? We hebben gekeken vorige keer ook. Dus bij de Israëlieten, dat was het geloof, het koninkrijk werd groot gemaakt door bloed. Dus hoe meer kinderen je had, hoe meer Joden er waren. In de katholieke kerk wordt dat nog altijd zo gedaan. Dus je wordt geboren en je bent in de katholieke kerk, je wordt meteen gedoopt daarna. En dan ben je in de katholieke kerk, dan zijn er meer katholieken. Zo hadden we het over Zweden en dat 90+90% van de Zweden christenen waren. Omdat, dat was gewoon default, dat was gewoon normaal. Als je geboren werd, dan werd je gedoopt, dan was je in de Lutherse kerk. Ja, dan was je christen. Of je dat nu wilde of niet. Maar zo geven wij ons geloof niet door. Door bloed. Dus dat je meer kinderen hebt en ook, dan heb je meer christenen. Zo is dat niet. Zo worden wij geen christenen. Interessante tekst die we vorige keer niet bekeken hebben, die nu wel naar voren komt. 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 15. Even een 2 Thessalonische enzo, dat kan niet. 9 van hoofdstuk 2. Zodat we een beetje de verband daarvan krijgen. Evenzo, dat de vrouwen fixeren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of palen of kostbare kleding, maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen, door goede werken. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Ze moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende. Nu, die tekst wordt vaak ook bekeken een beetje zoals die van Adam en Eva. Dus wordt dus vruchtbaar en vermenigvuldig u. Als een algemene tekst voor iedereen en altijd. Vrouwen zullen, zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende. En de vrouwen dan die geen kinderen kunnen hebben. Of de vrouwen die geen man hebben. Worden die behouden dan? Of is dat gewoon van, ja sorry, ik ben afgeschreven en dan kan ik niks aan doen. Het is duidelijk dat we ook die tekst moeten begrijpen. Maar het is wel, dat is een van de teksten waar men zou zeggen van, oké, dan moeten we er alles aan doen om kinderen te hebben. Om zwanger te geraken. En dat is een van de teksten die vrouwen in een relatie aanmoedigt, of is het aanmoediging? Goed, die, voortduwt om alles te doen om zwanger te worden. Maar is dat eigenlijk de bedoeling? Is het noodzakelijk? Is het wenselijk om eigen kinderen te hebben? Is het noodzakelijk om eigen kinderen te hebben dan? Ook met deze tekst bijvoorbeeld. Hier staat het wel, kinderen ter wereld brengende. Dus dat zou impliceren dat dat je eigen kinderen zijn. Het is een heel, en is een heel aparte, we hebben het niet diep besproken in die groep die dag, of die keer. Maar dat is een hele studie ook. Welke verantwoordelijkheden of moeilijkheden of zegeningen komen met kinderen? Kijk, als we beginnen met wat basisprincipes, en die hebben we al een beetje besproken, gezin is een ontwerp van God. Dat je vader, moeder, kinderen hebt, en dat hele ontwerp is van God. God heeft dat gemaakt. Hij heeft gezegd, dus hier is Adam, Eva, die past bij hem, en zo zullen ze één vlees worden, je verlaat vader en moeder, en je hebt dan een gezin. Dat is een gezin, dat zij die kinderen hebben. En dat is zijn ontwerp. En als het ontstaan is zoals God dat ontworpen heeft, dus man en vrouw trouwen en zijn alleen voor elkaar, dan is het goed voor de leden van het gezin en voor de maatschappij. Dus dat is ook een groter gezin. Dat is weer een ontwerp van God. Het is wel de bedoeling voor een getrouwde koppel om kinderen te hebben. Dat is dat ontwerp. Dat is normaal. Dat is weer default. Dus als man en vrouw trouwen, dan is de bedoeling normaal gezien dat ze kinderen krijgen. En dat ze dat ook hebben. Dat is ook de bedoeling van God. Want dat is zijn ontwerp. Goed voor de koppel. Die kinderen brengt ter wereld. Dus op die manier zien meer mensen de liefde van God door het gezin. Ze zien ook hoe het idee van vader en moeder en zorg en onderdanigheid en gehoorzaamheid. Dus al die dingen zien ze gewoon in dat gezin. Ze zien dan eigenlijk de schoonheid en de liefde van God in dat gezin. En het is ook goed voor de kinderen, omdat ze in een gezin zijn. Het is gewoon goed dat wij een gezin hebben. En hier heb ik verschillende teksten die laten zien dat het ook zo is. Bijvoorbeeld Psalm 127, vers 3 tot en met 5. Ach ja, we zullen een hele psalm lezen. Het is een heel lange. Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs voegen de bouwlieden daaraan. Als de Heere de stad niet bewaakt, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor u te vergeefs dat gij vroeg opstaat, laat opblijft, brood der smarten eet. Hij geeft het immers zijn beminden in de slaap. Zie, zonen zijn een erfdeel des Heren, een beloning is de vrucht van de schoot. Als pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen der jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker met deze heeft gevuld. Zij worden niet beschaamd als zij spreken met de vijanden in de poort. Ja, dus het is goed om zonen te hebben. Je pijlkoker helemaal vol van zonen. Ik las iets. Heel veel kinderen. Het is goed om veel kinderen. Dat zegt hij. De kroon van de ouden zijn kindkinderen. En de eer der kinderen zijn hun ouders. Hè, dus dat lezen we dan ook in Spreuk hoofdstuk 17, vers 6. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. Hij vindt het juist belangrijk dat de kinderen zijn. Het zijn allemaal teksten die ons duidelijk maken dat het goed is om kinderen te hebben. Dat is duidelijk. Het is goed om een gezin te hebben. Kinderen zijn ook een verantwoordelijkheid en een zegen. Ouders dragen verantwoordelijkheid om kinderen in hier op te voeden. En dat doen ze samen. Kinderen zijn dus geen bron van inkomst. Zo worden ze wel vaker gezien in sommige plaatsen. Dus als je hier ook, als je meer kinderen hebt, dan krijg je meer kindergeld. He, dus als je, nou, kijk, als je hier 20 kinderen had, dan ben je echt flink aan het verdienen. Want het is na 4 dat je geen belasting moet betalen. Ja. He, tegen 8, dan ben je al 20. Wauw! Maar dat is niet de bedoeling. En dus de musical Annie natuurlijk, al die weeskinderen in het weeshuis. Dus dan heb je ook mensen die komen een kind adopteren, juist omdat ze daaraan kunnen verdienen. En dat is niet de bedoeling. Ook niet van, dus je wil, ze zijn geen bron van inkomst. Ze zijn geen manier om de eigen ego op te peppen. Ja, dus dat je leeft door je kinderen. Jij bent nooit goede voetballer geweest, maar ja, die zoon van jou, die gaat echt goed kunnen voetballen. En jij doet er alles aan om hem daardoor te pushen dat hij echt professioneel voetballer wordt, want, en je leeft eigenlijk door hem, dat is ook niet de bedoeling. Dat jij door jouw kinderen groot wordt op die manier. Het is niet de manier om liefde te vinden die men nergens anders vindt. En dat zien we soms in de katholieke kerk of in andere plaatsen. Het is niet alleen de katholieke kerk die dat zegt. Ik hoop dat jullie begrijpen. Ik wil niet in detail gaan met iedereen hier. Maar liefde tussen haakjes, daar zijn kinderen op die manier ook niet voor. Kinderen zijn een zegen, wel in dat gezin. En we hebben een verantwoordelijkheid naar hen toe. Deuteronomie hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, waar God zegt, hè, dus dat je, nou kijk even daar, dat is een heel mooie tekst. Deuteronomium hoofdstuk 6, vers 4 tot 9. Is dat je moeder?
Ja.
Ah, dag Mario. Goed, Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer je in uw huis zijt, wanneer je onderweg zijt, wanneer je nederligt en wanneer je opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en zal u een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Ja, dus zeg het tegen je kind, je moet ze opbrengen, je moet ze grootbrengen in het onderwijs van de Heer. Wij moeten ook denken aan de volgende generaties en de volgende volkeren. In Psalm 78 bijvoorbeeld. Psalm 78. Vanaf vers 5. Hij richtte een getuigenis op in Jacob en stelde een wet in Israël, die hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht die zou komen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen, opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht, een geslacht onstandvastig van hart, en welk geest niet trouw was tegen God. Gaat u verder. Hoe belangrijk het, hoe goed het is om je kinderen te laten weten wie God is, zodat zij ook hun kinderen kunnen vertellen wie God is. En dat we niet een generatie krijgen zoals in de Richteren, die niet meer weten wie God is en doen gewoon wat ze willen. Dat is niet de bedoeling. Maar ja, als wij onze kinderen, als we onze verantwoordelijkheid niet nemen voor onze kinderen, dat wij hen dat leren, dan gebeurt dat ook. Een goede vader, zei Jezus, weet het goede te geven aan zijn kind. En daarom weten wij ook dat als wij het goede vragen van God, dat hij ons zal geven wat we nodig hebben. Verbitter uw kinderen niet, in Efeziërs hoofdstuk 6 en Colossenzen hoofdstuk 3. Onderwijs ze in de Heer. Wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze kinderen toe. Maar kinderen hebben een verantwoordelijkheid tegenover hun ouders ook. Om hen te gehoorzamen en voor hen te zorgen. En dat ligt in dat ontwerp van een gezin. Kinderen hebben. Ik heb geen idee wat ik hier geschreven heb. Eerst even lezen. Kinderen hebben om ervoor te zorgen dat men zekerheid heeft in de toekomst. Is dus wel een geoorloofde gedachte. Dus je kan inderdaad denken van, hé, ik moet kinderen hebben. Want straks moeten zij voor mij kunnen zorgen. Dat is een juiste gedachte. De Bijbel spreekt ook daarover dat de kinderen horen te zorgen voor de ouders. In verschillende plaatsen. Hè. Dus ook in het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Maar dat moet ook niet misbruikt worden. Hè. Dus ik ga dan niks doen en ik verwacht gewoon alles van mijn kinderen. Maar moet ik, dus het is goed. Kinderen hebben is juist goed. Dat zit in het ontwerp van een gezin. Maar moet ik er alles aan doen om kinderen te hebben, om zwanger te worden? Hè, dus want, wat als ik niet zwanger kan, wat als ik niet meteen zwanger raak? Ik niet natuurlijk, maar ja, goed. Als koppel, als man en vrouw, getrouwde man en vrouw, je wil kinderen hebben, en het gebeurt niet meteen. Nou, we weten dat er verschillende technologische mogelijkheden zijn, die in onze maatschappij aangeboden worden. En die hebben direct of zijdelings met zwangerschap te maken. En bij elk van deze gevallen, dan wil ik even kijken en zien, of laten zien, dus hoe dat zit. Proefbuisbaby's bijvoorbeeld. Dus zaad en ei van vader en moeder worden buiten de baarmoeder samengebracht. En dat kan, hebben we gehoord vorige keer of misschien de keer daarvoor, dat kan of doordat je wat zaad en een ei in zo'n dish samenbrengt, of dat ze letterlijk gewoon die ene zaad gewoon inspuit in de ei. En dat zeker bevrucht wordt. Het is wel mogelijk, maar is dat wenselijk? Of is het toegestaan? Het probleem is dat je meerdere bevruchte eicellen moet hebben. En die zetten ze in de wacht. En we hebben goede vrienden. Broer en zus in Christus. Die dat wel hebben gedaan. Met de kennis. Eerst niet. Ze hadden niet goed beseft. Ze beseften niet goed dat ze al die extra eicellen moesten hebben. En die zouden dan in de wacht gezet worden. Want als de eerste niet pakt, dan pak je een ander. Dus ze hebben 10 in een diepvries, zeg maar. En dan brengen ze die per 2 of zo. Dus eerst 1 en dan misschien 2 of meer binnen. Nu, wanneer ze dat begrepen, en zij beseften van, ja, maar dat zijn allemaal baby's. Want die zijn ook allemaal bevrucht. Dan, oké. We kunnen die niet gewoon weggooien. Dat deden de meeste mensen wel. Ja, goed, we zijn al zwanger. We hoeven niet meer te zorgen te maken daarom. Maar deze echtpaar heeft gezegd, nee, dat kan niet. En dan hun eerste kind, dat daaruit kwam, stierf 3 dagen na de geboorte. Dat had een genetische afwijking. Ze wisten daarna dat ze 50% kans hadden bij elk bevruchting, dat het kind hetzelfde zou overkomen. Wat doe je? Ja, oké. Ik kan zeggen van, nou, dat wil ik niet. Dat wil ik ook niet voor het kind, dus ik dood dat kind. Of, ik kan het niet aan, want ik vind het verschrikkelijk om elke keer een dood kind ter wereld te brengen. Of bijna dood, hè. Maar ja, ze wisten dat ze dat niet... Zij hadden besloten, zij hadden hun beslissing al gemaakt. Wij willen dit doen. Dus dan hebben ze al die eieren laten komen, zeg maar. En ze pakten niet allemaal. Ze hebben een tweeling eruit, die volledig gezond is. En dan kwam er nog een kind op normale wijze, zeg maar, daarna. Wat vaker, ja, grappig genoeg, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar vaker zo gebeurt. Hè? Dus je doet er alles aan, denkende dat jij alles moet doen, en ineens lukt het toch wel, op natuurlijke wijze. Maar, het is meerdere bevruchte eicellen, ja, dat soms de dingen die wij willen doen, die brengen moeilijker vragen teweeg dan er al was. En zo is het ook met proefbuisbaby's. Het is allemaal buiten het lichaam, buiten het normale, wij spelen voor God, wanneer we dat doen. Niet verstandig. Ik zou zeggen, niet goed. Dat mensen het doen, dat er iets van kan komen dat mooi is, en dat prachtig is, en dat leven is, dat weten we. We weten dat het lukt en dat het kan. Maar als wij als christenen willen kiezen van, is dit iets wat God eigenlijk wil? Dan denk ik dat we kunnen zeggen van, nou, wij stelen niet voor God, in die zin. Ja, spermadonoren, eidonoren, dus dat de zaad of de ei van een donor is. Bij spermadonoren kan inseminatie natuurlijk, dus door seksueel gemeenschap of doordat de sperma via een geleider de baarmoeder ingebracht wordt, of per proefbuis gebeuren. Dus dat kan op allerlei manieren dat die sperm ingebracht wordt bij de vrouw. Bij de eidonor gaat het om een proefbuisbaby, dus de ei wordt eruit gebracht en sperma bevrucht dat. Het is wel allemaal mogelijk, maar is het wenselijk of toegestaan? Is dit, sommigen zouden zeggen van ja, maar ja, dat is toch hetzelfde als wanneer een broeder geen kinderen kan hebben, dan wordt de broeder, dus een man die kan geen kinderen, hij sterft voordat hij geen kinderen ter wereld gebracht heeft, en zijn broeder hoort dan kinderen te wekken met de vrouw van zijn broer, in het Oude Testament. Dus dat is Deuteronomie hoofdstuk 25, dat staat er toch. Dus dat is toch ongeveer hetzelfde, een spermadonor. Behalve dat, ja, die broer was dood. En nu is die niet. Snap je wat ik zeg? Ja, dus en je moest eigenlijk trouwen met zijn vrouw. En dat is de hele discussie bij Jezus. Hè? Dus de Sadduceeën die komen bij Jezus en die zeggen van, nou, oké, als het zo is, hè, dus dat je de vrouw van je broer moet trouwen. Hè? Dus er waren 7 broers dus de ene sterft zonder kinderen, de volgende dus trouwt met haar en de volgende sterft. Dus ze sterven allemaal zonder kinderen te brengen in de hemel. Met wie is zij dan getrouwd? Dus dat was een vraag aan Jezus. En Jezus zegt, jullie kennen de schrift niet. Maar dat was eigenlijk wat hoorde te gebeuren. En spermadonoren is eigenlijk meer op hoererij. Dat lijkt veel meer op hoererij. Je gebruikt gewoon de sperma van een ander. Je brengt de sperma van een ander bij jou binnen. En hoererij is niet wat we willen. Sarah, die had, en dit heeft een beetje te maken met zowel eidonor, zou je kunnen zeggen, als draagmoeder. Dat is ook een andere mogelijkheid. Sarah kon ook geen kinderen krijgen. Wat doet zij? Ze zegt van, nou, hier is mijn dienares, dat is Hagar. Maak een baby met haar. Dat doet hij. En we zien allerlei problemen die daar ook vandaan komen. Dus God had ook gezegd van, ik zegen u niet door Ismaël. Ja, maar alsjeblieft, dus zegen Ismaël ook. Ja, Ismaël zal ook een grote volk worden. Maar ik zegen u door uw daad, u en Sarah. En dat is Isaac. Dus dat het mogelijk is, wil niet zeggen dat het goed is, dat het wenselijk is, en zelfs dat het mag. Sarah, dat was net een goed voorbeeld van, wij denken dat we het beter weten, dus wij zullen het oplossen. Sarah kon niet wachten, ze wist dat het niet kon bij haar, dus zij zei van, nou, ik heb een oplossing. Doe het op deze manier. En Abraham ging daarin mee. Hou je vrouw blij en dan zal je een blij leven hebben, zegt de studie zo CNN of dus de nieuwsberichten. Ja. Goed. We weten dat Jacob doet precies hetzelfde. Dus Rachel en Lea en hun twee dienaressen, dus hij heeft kinderen met zowel Lea als Rachel als Bilha en ik ben even vergeten hoe de andere heet, Zilpa, denk ik. Ja. Broeders die hun plicht niet willen vervullen, dat was waarom een broeder dan moest zorgen voor de vrouw van zijn broer. Relationele problemen tussen de vrouw en onderling, dat kreeg je bij Lea en Rachel en Bilha en Zilpa ook. Heel volken die nog altijd tegen elkaar vechten. Gaza en de westelijke Jordaan-oever en Syrië en al die volkeren. Dat komt door dit. Dat komt doordat Sarah Hagar gaf aan Abraham. velen voor God. Ja, dus dat zij kozen van, nee, ik doe het. God zegent, ondanks deze problemen. Dus ik zeg weer niet dat het niet mogelijk is. Ismaël kwam van hij was een kind van Abraham en Sarah. Abraham en Hagar, sorry. En hij heeft ook veel andere kinderen gehad. Ja, dus het is mogelijk om die kinderen allemaal te hebben. En God kan daar een zegen aan geven. Maar we kunnen niet concluderen dat het de bedoeling was om zo te werk te gaan. Het was niet de bedoeling om zo te werk te gaan. Dat was niet goed. Dus in het Oude Testament, dat hebben we al gezegd. Even kijken. Ook worden er kinderen verwekt zonder dat er vader en of moeder aan te pas komen. Denk aan een homostel of aan bewust ongehuwde moeders. Sterren die gescheiden zijn, maar nog altijd een kinderwens hebben. Dus die gewoon kinderen. Wie is het? Hoe heet die heel beroemde actrice? Ik kom even niet op haar naam. Ze spreekt Frans en ze heeft een Oscar en dat allemaal. En ze is nu laatst heeft ze gezegd van ja, ik ben lesbisch. En ze heeft een kind. En zij wilde een kind hebben en nou, dan heeft ze een kind. En dat kan ze allemaal doen. Kan je doen door adopteren, maar kan je ook gewoon doen op deze manier. Dan ontbreekt in het geheel het gezin. Zoals God dat ontworpen heeft. En het gaat om dat gezin. Dat is die basisprincipe. Omdat het technisch mogelijk is, wil niet zeggen dat het door God goedgekeurd is. Je hebt ook bijvoorbeeld draagmoeders, surrogaatmoeders. Dus de zaad van de man wordt bij een andere vrouw ingebracht. Of de bevruchte eicel wordt bij een andere vrouw ingebracht. En de andere vrouw draagt en baart het kind. Maar dat is niet anders dan als je een draagmoeder hebt waar het de eicel en spermacel is van de koppel. En dan wordt dat bij een andere vrouw binnengebracht. Dat zij het kan dragen, omdat de vrouw zelf het niet kan dragen bijvoorbeeld. Dan zit er geen van haar genen er wel bij. Maar je hebt wel het hele probleem van hoe gaat zij erover voelen, wat gaat zij doen wanneer ze het kind weer moet opgeven. Je bent aan het betalen voor een kind. En als je het op de andere manier hebt, dus dat de sperma van de man wordt bij een andere vrouw ingebracht, dat is gewoon. Ja, we zouden het anders noemen hoererij. Het is zijn eigen vrouw niet. Maar zij kan wel bevrucht worden en zijn vrouw kan dat niet. Het is mogelijk, maar is het wenselijk of toegestaan? Het is dezelfde vraag als met Sarah en Hagar. Niet goed. Meerdere bevruchte eicellen weer in de wacht. Allemaal. Alles buiten het lichaam als het proefbuis gedaan wordt. De surrogaatmoeder wil het kind niet altijd afstaan. Juridische problemen, dat hebben we gezien, was dat 2 jaar geleden of vorig jaar, met die, was een Nederlandse echtpaar en een Belgische echtpaar, en ik weet niet meer.
Een BBM of zoiets.
Ja, en dat baby, dat was echt gewoon tong, tussen die twee koppels, en dan hadden ze besloten voor de Belgische, en dan hadden ze besloten voor de Nederlandse, en je zag in de kranten, die kon bijna de wereldbeker juichen horen als het naar de Belgische ouders gingen, dan de bal, ja, we zullen die Nederlanders laten zien, weet je, en dan ging het weer terug naar de Nederlanders, en dat kind was bijna letterlijk een speelbal. En dat kan gebeuren, want ja, wiens kind is het? Ja, wie kan het meest betalen? Klonen? Dat is mogelijk hoor. We zijn nog niet bij waar ze een mens klonen, maar ze kunnen schapen, varkens, paarden. Dus ik denk niet dat het niet is dat ze het niet kunnen, een mens klonen. En als het wel zo is, dan is het niet lang voordat ze mensen kunnen klonen. Wat moeten we daarover denken? Ja, dat is een kind maken van de DNA van bijvoorbeeld een gestorven kind. Jouw kind is in een ongeluk en je wil dat kind terug hebben, dus dan. Dus net voordat je hem in de grond stopt, dan pak je zijn DNA en dan maak je hem opnieuw. Ik heb je hebt misschien daarover gelezen. Zelfs mensen die... Dat is moeilijk genoeg, vind ik. Maar dit heeft te maken met die vraag. Moeten we er alles aan doen om zwanger te geraken? En dus denken we goed na. Een koppel die hun kind verloren had. En dan maken ze weer een kind. Dan worden ze weer zwanger. Om dat kind te herstellen. Ja, dan moest de plaats nemen van dat andere kind. Hebben ze dezelfde naam gegeven? Ja, dat is... Ik vind dat gewoon, ik snap niet dat mensen zo kunnen denken. Maar goed, waarom? Het is de vraag, waarom ben ik zwanger aan het worden? Waarom willen wij dit kind? En met klonen is dat een mens. En welke identiteit heeft hij of zij? Welke rechten heeft hij of zij? Het is allemaal buiten het lichaam, buiten het normale. Wij spelen voor God weer. Dus is een kinderwens zo belangrijk dat wij tot alle daden in staat zijn? Waarom willen wij kinderen? Als we een kind willen om een ander kind te vervangen, zijn we eigenlijk goed bezig. En als het niet geoorloofd is een lever van een levend persoon, bijvoorbeeld een arme mens uit India, te oogsten. Dus dat is iets dat men nu doet. Die arme mensen die moeten geld hebben, dan zijn ze bereid om een lever af te staan. Dat is als je ze vraagt en niet betaalt. Maar er zijn genoeg plaatsen waar ze zorgen ervoor gewoon dat die persoon van de straat gehaald wordt. Ze halen alle twee nieren eruit, lever ook. En die persoon die gaat dood. Ja, maar maakt niet uit, want we hebben die dingen. En die worden verkocht, want er is een wachtlijst. Nieren, lever, longen, harten, ja, en die mensen die dat kocht, die had toch geen leven. Wij denken dat niet, wij willen dat niet. Hè, dus de mensen die daarop zitten staan te wachten, op de wachtlijst staan. Maar ja, daar zijn mensen, er is een markt voor. En dan gebeurt het ook. Als dat niet goed is, waarom zouden we dat met een kind doen? Dus dat wij op die manier denken over een kind. Waarom zou het mogen dat wij een kloon zouden kunnen maken van wie we de organen en onderdelen zouden kunnen oogsten, bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal vragen rond dat klonen. Dus de vraag, waarom is alles, moet ik alles doen om zwanger te worden? Het is goed om kinderen te hebben. Het is een zegen. Dan moet ik er alles aan doen om een kind te krijgen. En dan kom ik terug naar die vraag in het begin. Moet het mijn kind zijn? Moet het mijn eigen kind zijn? Kijk, ik heb makkelijk spreken, want ik heb twee zonen. Ik heb mijn eigen kinderen kunnen hebben. Maar ik geloof van mezelf, dat ik daar ook over zou denken dat als wij geen kinderen hadden kunnen hebben, dat wij kinderen zouden geadopteerd hebben. Ik zou dat gezien hebben als God heeft ervoor gezorgd dat wij adoptieouders kunnen zijn. Want kijk, er zijn al die kinderen die geen ouders hebben en het idee is dat God wil gezinnen. Ik begrijp dat het zeer moeilijk zou zijn voor een koppel die hun eigen kinderen zouden willen hebben. Maar we moeten die vraag stellen. Moeten wij er alles aan doen om zwanger te geraken? Waarom? Dus waarom denken wij dat? Waarom moet ik mijn eigen kinderen, waarom moet ik zwanger worden? Of moet ik zwanger worden? De belangrijkste vraag in dit alles. Van ik moet al die technologie op al die dingen, ik moet alles aan doen om zwanger te geraken. Waarom? Waarom willen wij kinderen? Waarom willen we geen kinderen? Dat is dus de andere kant, vorige week. Waarom willen we iets doen op een bepaalde manier? Waarom moet het? Of waarom moet het niet? Die vraag moeten we stellen. En bereid zijn om dat op een eerlijke manier te beantwoorden. Met de wil van God. Ja, het is, denk ik, met deze dingen vanavond. Ik denk dat wij eenvoudig kunnen zeggen, alles wat buiten het lichaam gebeurt, op zijn minst niet handig is. niet slim is, niet verstandig is. En ik zou zeggen gewoon niet goed is. God wil het niet. Hij wil ons zegenen en ons laten zien dat dat leven van hem komt. Maar heel duidelijk altijd van mag ik dan, dus hoe, in hoeverre mogen wij geboorte beperken en in hoeverre moeten wij zwanger worden? Dat is een vraag die dichter bij dat koppel moet blijven. Zij moeten samen daarover praten en samen de vraag stellen van waarom doen we dit? En dat met God uitzoeken van waarom. Dat was in ieder geval waar we op neerkwamen met deze studie. Was er iets dat jij misschien wilde toevoegen?
Ja, ook het element dat we toen besproken hadden van het feit dat iemand geen kinderen kan krijgen, daar ligt ook een diepe zegen in verborgen, namelijk het lijden brengt u juist dichter bij God, terwijl je eigenlijk jezelf van veel zegen berooft door toch maar oplossingen te zoeken die sowieso al niet goed zijn, terwijl God juist een bedoeling kan hebben met al dat lijden en dat tekort en het gemis, om je juist sterk te maken in het geloof. Dus dat was ook een punt wat we daar eigenlijk ook bij hadden gevoegd.
En dat is juist dat hele gedachte van als ik God vertrouw, en dat is waarom, dat is wat wij willen. Wij willen God vertrouwen in alles wat we doen. En als we werkelijk geloven dat hij iets goeds kan maken van de dingen die gebeuren in ons leven, dan kan hij ook, dan heeft hij ook juist een plan, kan hij iets doen met ons als koppel die geen kinderen kunnen hebben. Met mij als man die niet getrouwd is, nog niet getrouwd is. Met mij als vrouw die wiens man dood is. Wij weten dat God dat allemaal goed kan zegenen. En dan moeten we blijven zoeken voor, oké, hoe wil God dit gebruiken? Tot zijn eer, niet tot mijn eer. En het is wanneer wij dat uit het oog verliezen dat we problemen krijgen. Net zoals met Onan, die aan zichzelf dacht, met Sarah, met Adam en Eva in het begin. Dus wij zullen God spelen. Dat zij Satan tegen hen. En dat willen we niet. Wij willen aanvaarden, beseffen, God geeft leven en hij geeft de reden voor het leven ook. En dus dat we hem eren in alles wat we doen. Ja. Dit was de achterkant van die studie vorige week. En ik wist niet hoe ver. Ik wist dat ik geen tijd had vorige week. En nu gingen we redelijk snel erdoor. De laatste stuk van deze hele studie ging over dood. Euthanasie en dat allemaal. Maar we zullen geen tijd. Ik weet niet eens hoe laat het is. Maar is dat het?
Oh, ja. Dat is
ja. We hebben geen tijd om dat in het geheel te doen. Wel voor jezelf. En dus net zoals met deze moeten we goed nadenken van wie beslist dood. Net zoals met leven, wie beslist leven? Wie beslist dat iemand leven krijgt? En dus aan wie hoort dat recht? Aan God. Ook met dood. Daarom weet iedereen, zelfs die atheïst gisteren met wie ik contact heb, die weet dat hij is politieagent. Hij weet van, ja, we weten allemaal dat moord fout is. Ik heb hem vaker gevraagd van, ja, waarom denk je dat het fout is? Waarom is dat fout? Als je niet in God gelooft, waarom is het fout? Wij weten dat het fout is. Omdat wij in God geloven en omdat wij geloven dat God leven geeft, dus is God de enige die mag zeggen dat hij dood mag. Dus wanneer ik een ander, wanneer ik zelf zeg, jij moet nu dood, dat is moord. En wanneer ik zeg, ik wil nu dood, dat is moord. Want wij spelen voor God weer. Dus in de vraag naar de dood toe, dan kunnen we dezelfde vragen stellen als bij leven. Van oké, waarom zijn we dit aan het doen? Hebben we God uit het oog verloren? In hoeverre mogen we bepaalde dingen doen? Maar het is wel ingewikkeld. Ik vrees dat ik niet op een dinsdag terug zal kunnen tot december, denk ik. Dus ik weet niet wat we daarmee willen doen.
Zullen we kijken dat oplossen?
Goed.
We zijn nog een andere.